Dan willen we met elkaar uit het Oude Testament opzoeken de profeet Hosea. Voor ons langzamerhand een bekende profeet, dacht ik. Het zesde hoofdstuk. Hosea 6, vers 1. Tot en met 3. Komt, laat ons beden keren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Vanmorgen willen we spreken over een woord van de oude profeet Hosea, een tijdgenoot van Jesaja. Jesaja leefde in Juda, vlak bij de tempel, hij was van koninklijke huizen. En Hosea leefde tegelijkertijd in de 10 stammen. Een tijd van geweldige welvaart onder koning Jerobeam. Maar ook een tijd van goddeloosheid. Jerobeam de tweede, zoals hij genoemd werd, was een machtige koning. Nooit is het land zo groot geweest als toen. Maar hij is ook de man die de kalverendienst weer voortgezet heeft. En waarvan we dan die bekende woorden lezen dat men daar de kalveren kuste, de gouden kalveren. En Hosea schildert dan de ontrouw van het volk. En hij gebruikt daarbij het beeld van zijn vrouw, die ook ontrouw was geworden. En hij noemde zijn kinderen Lo Ruhama, geen ontferming, en Lo Ami, niet mijn volk. Maar hier spreekt hij van een tijd van ontferming en een tijd van genade. En daarom, wat deze profeet gesproken heeft, is voor onze tijd van belang en ook voor onze gemeente. Paulus haalt deze profeet aan. En hij zegt, als de profeet spreekt dat God zich gaat ontfermen over Israël, dat wij die voorwerpen van ontferming zijn. Wij zijn die voorwerpen van ontferming die God tot heerlijkheid heeft voorbereid. Dat zijn wij, zegt hij, die hij geroepen heeft. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen. En de niet-geliefde, mijn geliefde. En mocht dat volk in de hemelse plaatsen afgeschreven zijn, maar ter plaatse waar gezegd is, gij zijt mijn volk niet, daar zal ik zeggen, gij zijt mijn volk. En hij zegt, dit geldt voor de heidenen. Dit geldt voor ons, die eenmaal ver van de Heer waren, en in de hemelse gewesten niet aangetekend waren als zijn volk. En de Heer zegt nu, gij zijt mijn volk. Gij zijt zonen van de levende God. De profeet Hosea spreekt over het geestelijke Israëls. Over gebeurtenissen die ons ten voorbeeld zijn gegeven. Opdat wij geen lust in het kwade zouden hebben. Wij moeten dat Oude Testament en die profeten leren lezen voor onze tijd. Want daar zijn die profetieën voor bedoeld. En altijd weer zien dat dat overblijfsel gered wordt naar de verkiezing van Gods genade. Dat is het volk in de woestijn. Dat is omgekomen, maar een overblijfsel. Enkele werden gered. Denk maar aan de verspieders van de 12. Gingen er maar 2 in het land Canaan. Denk maar aan Babel. Hoe weinigen de Heere dienden. Dat was alleen Daniel en zijn vrienden die voor het beeld niet bogen. En aan de terugtocht uit Babel. Er waren maar 50.000 die terugkeerden om de stad te herbouwen. En denk ook aan de tijd van Jezus. Hoe weinigen van de grote massa eigenlijk doordrongen waren van het geestelijke heil dat de Messias zou komen. En daarom kunnen wij de slagzin wel overnemen. De grote massa heeft altijd ongelijk. En de ware kinderen Gods vormen een klein onderdeel. En die heeft inzicht. En Hosea beschrijft dan hoe de kerk van alle eeuwen een geestelijke puinhoop is geworden. Daar staat in hoofdstuk 5 vers 14 dat God zegt, ik ben een leeuw geworden voor Efraïm. En als een jonge leeuw ben ik geworden voor het huis van Juda. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. En nu weten we wel dat die profeten geen inzicht hadden in wie God eigenlijk was. Alles wat uit de geestelijke wereld kwam, schreven zij aan God toe. Maar dat weten wij wel, dat God en Jezus Christus nooit de gemeente zal verscheuren. Maar dat het nieuwe verbond degene aanwijst in de geestelijke wereld die dat wel doet. En als er in Hosea 5 vers 14 staat, ik ben een leeuw, die zal verscheuren, dat dan het nieuwe verbond zegt, dat is de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden en verscheuren. De leeuw, dat is de boze, die rondgaat met zijn ziektegeesten, met zijn zondemachten, met zijn gebondenheden. De Heer die verscheurt zijn gemeente niet, maar bouwt haar, herstelt haar. En door de profetie vertroost hij haar en sticht haar, zoals ook deze morgen, bemoedigt ons om door te gaan op de weg die we zijn ingeslagen. En daarom is het hier in onze tekst dat de Heer het verscheurde gaat helen in vers 1. Want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Wat een boze teweeggebracht heeft, dat zal hij redden. Hij gaat de verslagene en de gekwetste gaat hij verbinden. En hij gaat de puinhopen herstellen. En wanneer er gezegd wordt, komt, laat ons wederkeren tot de Heer. Wederkeren tot de Heer. En dat zal voor sommigen onze ook nog wel eens nodig zijn, dat ze zich bewust zijn, ben ik wel ooit tot de Heer gekeerd? U moet dus afvragen aan het einde van het jaar, heb ik nou werkelijk de Heer in mijn hart? Is dat leven in mij? Want anders is er geen kwestie van helen en dan is er ook geen zaak van herstel. Maar als wij wederkeren tot de Heer, dat wil zeggen tot zijn woord, tot het evangelie van Jezus Christus, tot dat heil en tot die weg zoals de Heer ons een voorbeeld gaf. Dat is, laat ons wederkeren tot de Heer, dat is waarom wij hier zijn. Omdat wij dit evangelie hebben gezien. En te midden van zoveel andere christenen hebben wij gezegd, wij gaan wederkeren tot dat evangelie van Jezus Christus en niet over Jezus Christus. We gaan hem zoeken en zijn evangelie prediken, want dat moet over de aarde gaan. En dan komt het einde. Hosea zegt, er is een tijd nodig om tot leven te komen. Er is een innerlijk proces nodig. Er staan van die wonderlijke woorden in Hosea. En het is net als we de apostel Paulus weer lezen als hij zegt, ik zie door een spiegel in raadselen. Paulus is bezig met rebussen op te lossen. Met moeilijkheden uit het oude verbond zo te lezen dat het voor hem iets zegt. Wanneer wij het oude verbond lezen en we lezen wat er staat, dan doen we net als met een raadsel, dat je leest wat er staat en dan kom je nooit uit. We hebben het pas gehad bij de Korinthebrief. Wie een rebus oplost en domweg maar leest wat er staat, komt er niet uit. Maar hij moet een feeling ervoor hebben. Hij moet een radar hebben. En er zijn mensen die een ontzaglijk vernuft hebben om rebussen op te lossen, raadsels te zien en te ontdekken. En wie nu dat Oude Testament leest, die moet ook zo'n inzicht hebben, zoals Paulus zegt, nu niet, dan ben je niet meer een kind. Een kind kan geen moeilijke raadsels oplossen. Een kind kan geen rebussen oplossen die van het jaar in de tijdschriften gegeven worden om de mensen van oud in nieuw te helpen. Een moeilijke rebussen waar je zo'n hele week over moet doen. Ik heb dat ook wel eens gedaan in mijn leven. Ik heb een hele kerstvakantie besteden aan een kruiswoordpuzzel. Voor het Handelsblad. Ik heb toen destijds ook een bruintje beerklokje ermee gewonnen. Ik herinner me nog, mijn vrouw en ik, we waren toen nog niet getrouwd, dat we er heel onze vakantie aan gedaan hadden en dat we tenslotte één van de 8 inzenders waren van die grote krant. Dan weet je wat, dat geen kinderwerk is, maar dan komen er encyclopedieën bij te pas en allerlei vak- en technische werken om eindelijk zo'n moeilijke rebus op te lossen, waar ze de allermoeilijkste woorden bij elkaar hebben gevoegd. En daarom zegt Paulus, ik ben van een kind een man geworden. En nu ik een man geworden ben, nu kijk ik door een spiegel in raadselen. Dat doen mannen. Als je een spiegel hebt, dan zie je het. En je kijkt erin, dan kan je zeggen, ja, dat is het. Nee, maar als je in een spiegel kijkt, dan zie je het, dan zie je alleen maar een afdruk. Dan zie je maar een beeld. Dan moet je 180 graden je hoofd omdraaien en dan zie je de werkelijkheid. Ja. En dat is nu ook als je de Bijbel leest. Als je leest wat er staat, kom je er nooit uit. Dan heb je dat evangelie van de natuurlijke mens. En daar is onze christenheid in verstrikt. Denk alleen maar aan die Israëlier. Lezen wat er staat. En je bent altijd bezig met je gedachten in het Midden-Oosten. Maar je moet die verborgenheden ontdekken. Als je de naam Goliath ziet in de Bijbel, dan zeg je, hé, die ben ik tegengekomen in mijn eigen leven, in de hemelse gewesten. En als je de naam Jericho hoort, dan zeg je, die stad die moet nog vallen in mijn leven. Want die ligt niet op aarde, op de kaart, maar die ligt in de hemelse gewesten. Kijk, dat zijn rebussen oplossen. Dat zijn kruiswoordpuzzels uit de Bijbel. En daar spreekt de apostel van. Die geheimenissen, die wil hij kennen. Die nodig zijn om de profeten te verstaan. Wat begrijpen wij van een profeet als Ezechiël? En wat van Hosea? Maar daar moet je mee bezig zijn en dan op een gegeven ogenblik zeggen, maar nu heb ik de draad te pakken. Nu heb ik de sleutel van dat koninkrijk der hemelen. En ik gebruik die sleutel om die tekst te begrijpen. En dan zegt de profeet, hij zal ons na 2 dagen doen herleven. En ten derde dagen zal hij ons oprichten. En dan zeg je, Heer, wat is dat nu? Na 2 dagen zal hij ons doen herleven. Na 2 dagen zal hij, zegt de Septuaginta, ons herstellen. En dan zal hij ons oprichten. En dan zeggen we, er is een tijd nodig. Want we zijn uit een dood gekomen. Uit een doodsituatie. En er is een proces, hoorden wij vanmorgen. Om te komen tot een verandering. Een innerlijk proces. Ik denk aan Jezus Christus, toen hij daar in het graf lag van Jozef van Arimathea. Ogenschijnlijk was hij dood. Hij was afgeschreven, zelfs bij zijn geliefde discipelen. Wat je zag, dat was het onmogelijke. Wie dat lichaam zag van Jezus, dacht nou, die derde dag, dan begint het proces wel. Als het al niet begonnen is, het proces van de ontbinding. Dat is de derde dag. Dan weet iemand zeker, nou is het in het oosten, nu gaat dat lichaam volkomen ontbinden. Dat was het uiterlijke. Hij is in het graf geweest en dat dode lichaam gaf geen enkel teken van leven. Maar toen hij stierf, toen gaf hij zijn geest in handen van de Vader. En hij zegt, Vader, in uw handen geef ik mijn menselijke geest. En toen werd zijn geest verbonden met Gods geest. En wat men niet zag, dat was het herstel. Wat men niet zag, dat was de aanvang van de overwinning van Jezus Christus in het dodenrijk. Die dagen dat hij daar onbeweeglijk in het graf lag. En ieder die daarin had kunnen kijken, die zegt, nou, die man is afgeschreven. Die komt niet terug. En toen was Jezus bezig de triomf te vieren. Toen is hij in het dodenrijk neergedaald. Hij heeft daar dat oordeel gebracht tot overwinning. Daar waren rechtvaardigen en er waren onrechtvaardigen. En die kloof die was er. En hij heeft door zijn aanwezigheid heeft hij die kloof voor eeuwig vastgelegd. En hij heeft daar mensen uit dat dodenrijk gehaald. De rechtvaardigen van het oude verbond. Wie heeft dat gezien? Wie heeft dat meegemaakt? Als men in de zichtbare wereld keek, dan was het een afgeschreven zaak. En al zijn discipelen zeiden, treurig, wij dachten en wij meenden dat hij Israël verlossen zou van al zijn vijanden. En nou ligt hij in het graf. En ze wisten niet dat hij die dagen bezig was om de overwinning te behalen in de geestelijke wereld. Dan merk je waar Hosea mee bezig is. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Het zijn de tijden van herstel, maar je ziet er nog zo weinig van. Maar die derde dag. Wij volgen met elkaar een opstandingsproces. Eerst het innerlijke. Eerst de wedergeboorte. Eerst de verandering van denken. Als ik denk aan wat er vanmorgen aan geprofeteerd is onder ons, dan zeg ik, hoe sluit dat aan? Eerst die geestelijke strijd die niemand ziet tegen de machten der duisternis. Eerst innerlijk die weerstanden in je leven overwinnen. En dan komt die derde dag en dan komt die doorbraak. Dan ziet men Jezus opstaan. En wij zien uit naar die derde dag. Dat de kracht van Gods geest die Jezus uit de doden deed opstaan, ook in ons openbaar wordt. Ook in ons gezien wordt. En dat de wereld zal erkennen en ook de afgevallen christenheid. Dit is het evangelie dat oorspronkelijk gebracht werd. Dit is het oorspronkelijke christendom. En dan gaan wij die raadselen onthullen. We gaan die rebussen gaan we oplossen. En we gaan die kruiswoordpuzzels gaan we inschrijven en zeggen, dat moet er staan. En er is geen tweeërlei of drieërlei uitlegging meer mogelijk. Maar dat is de bedoeling. En dan zegt de profeet, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. En als je voor zijn aangezicht leeft, dan heb je niet meer een bedekking op je hoofd. Zoals de Joden. Daar was altijd, was er iets waardoor ze niet konden ingaan in dat koninkrijk der hemelen. Er was in hun denken een afremming, een blokkade. En hoeveel mensen hebben die blokkade nu nog? Maar broeder en zuster, zorg ervoor dat die blokkade in je eigen leven verdwijnt. Want wij moeten de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Naar dat beeld dat wij zien. Wij zullen zijn aangezicht zien. Niet met een bedekt gezicht en niet met een sluier om ons hoofd, maar die sluier wordt weggerukt en wij zien hem zoals hij is. Wij veranderen naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de Heer die geest is. In de wereld is chaos. In de wereld is een doodssfeer. In de wereld is angst. En donkerheid. Duisternis is over de natieën. Het is het wel geweest het jaar. Wetteloosheid is als een zondvloed over deze aarde gegaan en die zondvloed, dat water van die zondvloed rijst steeds hoger. Wij zien het om ons. Wij leven midden in de wetteloosheid die voorspeld is. Het is bar en boos weer. En we zijn blij dat we hier nog met zoveel bij elkaar zitten. Te midden van dat bar en boze weer. Maar zo is het in de geestelijke wereld ook. Wij zitten hier rustig. Wij zitten hier heerlijk om naar het woord Gods te luisteren en buiten ons is het bar en boos. En zo willen wij ook in dat geloof 1978 loslaten en we willen er niet meer aan denken, want we willen zien naar wat gaat gebeuren. In die tumultueuze tijd wordt Gods volk wakker. Uit die doodslaap. Weet u wat hier staat? Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen. En naar jagen, zegt de profeet. De Heere kennen. Wij willen de Heere kennen. Dat is nu de ondergrond van ons leven. Om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Wij willen niet tot die geestelijke doden behoren. Wij willen leven voor zijn aangezicht. En wij willen dat aangezicht waarin wij blikken. Als wij onze aandacht richten op de Heer, willen wij weer spiegelen in ons leven. Kennen zoals hij is, in zijn goedheid, in zijn barmhartigheid, maar ook in zijn kracht en in zijn heerlijkheid en majesteit. Opdat ik hem kennen, zegt Paulus, en de kracht van zijn opstanding. En dan zegt hij, ik heb er alles voor prijs gegeven. Ik heb die wereld losgelaten. Ik heb die wereld niet meer lief. Met al zijn vermaken en met zijn verstrooiingen en met zijn zichtbare dingen. Wij hoorden het vanmorgen al, laat dat nu maar los, want wij zijn in een andere wereld, burger. Die afgelopen jaren heeft ons een vernieuwing van denken gegeven. Dat zijn die dagen waarvan de profeet hier spreekt, die ons genezing hebben gebracht. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Dat is een revolutie geweest in ons denken. Als wij zien wat we waren en als we zien wat we zijn, dan zeggen we hebben een nieuw en een ander evangelie gekregen. We zijn geheel anders geworden en dat is juist die scheiding die we hebben ook in de Pinksterbeweging, omdat wij ons geheel anders voelen. Maar die verandering, die heeft een tijd nodig gehad. Wij zijn ontwaakt uit de slaap, want en dwazen en wijze maagden, ze waren allemaal in slaap gevallen. En die lampen die dreigden allemaal uit te gaan. Maar wij danken de Heer dat wij de olie bij ons hadden. Dat is het geloof in zijn woord, zodat die lamp weer kon gaan schijnen. Zodat die lamp weer nieuw licht kon geven. En dan lezen we in de Bijbel, als dan het middernachtelijke uur er is, wanneer de klok 12 uur slaat en het absoluut duister is, dan gaat het gebeuren. Toen komt de Heer. Dan komt de opstanding uit de doden. Dan komt die grote kracht waarnaar wij uitgezien hebben. Dan begint het feest. Dan begint die tweede etappe in ons leven. Om in die dag, zegt Paulus, dat hij verheerlijkt wordt in al zijn heiligen. En met verbazing aanschouwd wordt in alle die tot dat geloof gekomen zijn. Jezus zegt ergens in Lucas 18, als ik wederkom, zal ik dan nog geloof vinden op de aarde. En dan staat er niet geloof, maar dan staat er het geloof. Staat ook in onze nieuwe vertaling. Zal ik nog het geloof vinden? Dat geloof dat ondanks die stormen, ondanks die moeite, ondanks die strijd, dat vasthoudt, uw dag komt in mijn leven. Wij schuiven dat niet naar ons sterven, maar wij zeggen, Heer, wij leggen onze hand erop, wij willen het nu zien in ons leven. Zoals die wijze maagden, die werden te middernacht wakker en ze bereidden hun lampen en dat licht, dat ging schijnen en iedereen die kon het zien. Wij zoeken die oliereserve, die zekerheid uit Gods woord. Het is nu nog zo dat wij zijn als Jezus daar in het graf. En men zegt, nou, het is een verkeken zaak. Wat willen die mensen eigenlijk? Maar ze zagen niet dat Jezus bezig was die profeten, die profetieën van het oude verbond, te realiseren in de geestelijke wereld. Dat hij bezig was zijn triomf te verkondigen in het dodenrijk. En zo ziet men ook niet aan ons dat onze innerlijke mens steeds van dag tot dag vernieuwd wordt en sterker wordt. En dan zal op een gegeven ogenblik, ten derde dagen zullen wij opstaan. Dan zal het gezien worden, dat machtige licht in deze wereld. Eeuwenlang heeft de gemeente geslapen. Niemand is ooit het beeld van Jezus gelijkvormig geweest. Zoals Paulus zegt, opdat wij den beelden des zoons gelijkvormig zouden zijn. En wij weten wat dat is. En de Heer die genas de zieken. En de Heer die bond de machten. En de Heer verloste de mensen. En we hebben dat eeuwen en eeuwen niet gezien. Maar nu zijn we wakker geworden. En we hebben ook die persoonlijke belofte. Hoewel velen ons misschien al reeds afschreven en zeggen, nou, het is een verloren zaak. En wat doen ook misschien onder ons nog? Als wij strijden voor diegenen die al zo lang in het duister zijn. Die al zo lang gebonden zijn. Die al zo lang ziek zijn. Die geestelijk beschadigd zijn of lichamelijk gekwetst. Die kinderen die ze men telkens naar voren brengt. En dan zeg je nou, och, het is dood. Er zit geen leven meer in. De Heer zegt, ik heb ook zo gelegen in het graf. Toen hebben zelfs mijn discipelen gedacht, er komt niks meer van terecht. Wij meenden en wij dachten. En toen opeens, toen ging die derde dag in, de dag van de opstanding. Toen werd de kracht van Gods geest onder ons geopenbaard. En daarom zijn wij bezig die raadselen op te lossen. En dat heeft men nooit gedaan. En weet u waarom niet? Omdat de tijd er nog niet rijp voor was. Maar wij zijn bezig die raadsel op te lossen, omdat de Heer bezig is het te geven. En de Heer die zegt, en jullie geest, met mijn geest moeten het bereiken. Samen. We hebben het vanmorgen gehoord. Het is niet dat we zeggen, het komt als de meiregen over ons, maar wij zullen onze hand er naar uit moeten strekken. Onze geestelijke hand. Wij zullen ermee bezig moeten zijn. En wij hebben de Heer gezocht. En we zijn wakker geworden na 2000 jaar. En velen zeggen, het komt niet uit. Maar wij zeggen, wij zullen leven voor zijn aangezicht. Want wij hebben het woord van het leven. En er zijn tijden nodig in ieders leven om dat te realiseren, ook in de gemeente. En we hebben de Heere gezocht, met elkaar, en we hebben hem vastgehouden. Ook in verdrukkingen, ook in tegenspoed. Maar we hebben dat woord vastgehouden en die verdrukking hebben we gezien om des woords wil. Omdat de boze op ons aanviel en trachtte dat goede zaad eruit te rukken en weg te pikken. En de Bijbel zegt er is volharding nodig om te verkrijgen hetgeen beloofd is. En als je volharding nodig hebt, dan is dat altijd omdat je op tegenstand stuit. Omdat het moeilijk wordt. Omdat je denkt het is een afgeschreven zaak. En de Heer zegt zo is het niet. Wij zullen die top van de berg Sion bereiken. Dat is bij ons een geliefd beeld geworden. Daarom zingen we Psalm 48 zo graag. Er komt een opstandingskracht openbaar. De Heer die zegt, ik wacht af totdat jullie weer beginnen te stijgen. Dat jullie klaar zijn, reisvaardig om verder te trekken. U weet het wel, dat gezicht dat ook hier gezien is, van die mensen, die scharen, want je gaat nooit alleen, die scharen die spiraalsgewijze langs die bergklom. En op dat plateau kwam en daar rustte. En daar zo'n schitterend panorama had. Nou, dat panorama is ons is al vele malen ons voor onze ogen ontrold. En we hebben ervan genoten. En we genieten er nog van. De Heer zegt, nu sta je op dat plateau. En nu komt de grote crisis in het leven. Gaat dat nu werkelijk door? En zul je dadelijk verder stijgen? Of zijn er onder ons die omlaag dalen? En die zeggen, ik zie het toch niet zitten, ik kies een andere weg. En wij zien om ons ook dat wereldpanorama. En we zeggen wat duister. En als we in dat dal blikken, dan zeggen we willen niet meer terug. Veel geroep in dat dal. Veel geschreeuw. Veel show. Veel drukte. Veel godsdienstigheid. Maar wij zeggen hier, wij willen ons Pinksteren beleven. Wij willen omhoog. Wij blikken daarom omhoog. En die top is in het licht. En die top die straalt licht uit van Gods genade en Gods heil. En wat wil de duivel? Die wil je terugtrekken. En daarom valt hij aan. Hij wil je omlaag trekken. Dat je een backslider wordt. Dus iemand die afglijdt. En daarom gaan sommigen terug. Maar wij houden vast. Wij zijn gekomen op een tweesprong in het leven. En de Heer die zegt het ook vanmorgen. Je gaat een nieuwe periode in. Zoals we 1979 ingaan, gaan we ook een nieuwe tijd in. En dan hebben we de belofte, hij zal helen. Hij zal verbinden. Hij zal oprichten. Openbaring 12 zegt, die vrouw die is een barensnoop. Ze is bekleed met de zon. Van zijn gerechtigheid. Met een krans van 12 sterren. Het beeld van de 12 apostelen die ons hun woorden hebben geschonken. De Bijbel hebben gegeven en de maan onder de voeten. Het fundament Jezus Christus, het afgedrukte wezen van Gods zelfstandigheid. De afdruk, de afstraling en weerkaatsing van het goddelijk wezen. En die vrouw die staat tegenover die draak. En die draak staat er, is gereed om haar te verslinden, te verscheuren als die een brullende leeuw. Weet u waarom? Omdat zij die mannelijke zoon wil baren. Die zoon die die ijzeren roede heeft, waarmee hij die heidenen, waarmee hij die machten met een ijzeren knots kan dirigeren en verjagen. En verjaagd en verstrooid doen vluchten. Dat is realiteit geworden in ons leven. Wij ervaren in ons eigen leven, wij weten wat die vrouw meemaakt. Hoe ze zich rondwentelt, hoe ze elke keer haar Heer aanroept. En haar man zoekt om zijn hand vast te grijpen, want ze is in barensnood. En in die weeën, dan roept ze haar God aan en ze zegt, ik wil mijn man bij me hebben, want die wil ik niet loslaten, want dat kind moet ter wereld komen. Die zonen Gods moeten geopenbaard worden. En dan gebeurt dat ook. En dan staat er, als die draak die zonen Gods niet grijpen kan, dan staat er dat hij een staart heeft. En de staart, zegt de Bijbel, dat is de valse profeet, dat is die antichrist. En die sleept een derde van de sterren des hemels mee. En wierp die op de aarde. Dan kun je zien met welke woede de duivel tekeer gaat. Jezus zegt, het zal een tijd zijn, zodat zelfs de uitverkorenen verleid worden. Zij die al in de hemelse gewesten bezig waren. Die leiders van het volk. Wat het gezicht zei. Er zullen leiders zijn, die zullen het oneens worden en die gaan terug. En de openbaring zegt, die sterren des hemels, die zullen meegesleurd worden door die staart van de valse profeet en geworpen worden op de aarde. Die komen daar weer in het dal terecht. Die komen weer bij de grote massa. Die gaan weer over de natuurlijke dingen denken. Ik kreeg van de week nog een paar brieven van mensen die zeggen, we gaan niet verder mee. En dan kan ik me dat voorstellen. Ze zeggen, al die strijd tegen de machten, wij worden er moe van. Nou, dan geef je de strijd op. En je gaat een andere weg. En je gaat die weg die de duizenden en miljoenen christenen gekozen hebben. En die nooit verder gekomen zijn in heel de kerkgeschiedenis. Want het was altijd een teruggang en nooit een overwinning. Het woord overwinning kwam in de boeken van onze vaderen niet voor. We leven in de tijd van de grote afval. De gedachtenwereld die gaat weer naar de aarde. Denk alleen aan die Israëliër. Maar bij duizenden, bij honderdduizenden worden de christenen bepaald met een aandacht bij de aarde. En weet u wie daar het hardst aan meewerkt? De meest orthodoxe zender die we hebben, de EO. Die is bezig de mensen van de hemel naar de aarde te brengen, als ze ooit in de hemel geweest zijn. Dat is die staart van die draak die sterren uit de hemel sleept naar de aarde. Die gerechtvaardigen, die mensen die meenden dat de Heer een geestelijke wereld bracht en ze zijn weer neergedrukt op de aarde onder vrome motieven. Het is geen wonder dat de Heer zegt, ik breng mijn volk in de woestijn. Die vrouw die werd in de woestijn gebracht. De dorre plaats. En als Israël in de woestijn is, dan is er maar één oplossing voor dat volk om niet om te komen. Dat God ze voedt. Dat God ze spijzigt met het hemelse manna. Dat hij hen water geeft. En anders had dat volk niet kunnen bestaan. Broeders en zusters, zo is het met ons ook zo. Wij moeten het alleen van de Heer verwachten. Wij zullen alleen de oplossing van al onze problemen moeten hebben van God zelf. En van zijn Zoon. Wij merken die vijandschap van de goddeloze, maar ook van de vrome wereld. En daarom komen wij in die dorre plaats. En daar zullen we wel blijven. Zoals iemand mij laatst schreef. Hij zei, jullie zijn mensen, Pinkstermensen, buiten verband. Buiten verband. Zoals je artikel 31 hebt, buiten en binnen verband. Ja. Jullie zijn buiten verband. Ja. Jullie worden geboycott. Nou, dat zal blijven. Als je in de woestijn bent, dan kun je alleen maar zeggen, ik verlaat mij op de Heer. En daarom heeft dat volk een plaats in de woestijn waar het zal onderhouden worden door God zelf. In dorre plaatsen. Het raadsel van de opstanding van het volk Gods, dat blijft een raadsel. De openbaring zegt, het geheimenis van God wordt geopenbaard. Bij de zevende bazuin, dat geheimenis dat er een opstanding is en dat de zonen Gods geopenbaard worden, wier leven overeenkomt met Jezus Christus hun Heer. Die de werken doen die Hij gedaan heeft. Die de kracht ontwikkelen die Hij had. En die de wereld overtrekken met het evangelie dat Hij gebracht heeft. En dat is een proces. Dat gaat niet vanzelf, maar dat gaat door strijd en door moeite. Dat ging bij Jezus ook niet vanzelf. Daar staat dat Hij met tranen heeft geroepen tot God. En verhoord zijnde uit vrezen, heeft Hij deze dingen kunnen doen. Het was niet zo dat het een fluitje van recent was, omdat Hij de Zoon van God was. Want Hij heeft er moeten voor worstelen, voor moeten strijden. Dat is het raadsel dat de profeet ons op te lossen geeft. Hij geeft ons nog een raadsel op. In vers 3, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Daar moet je ook eens even over na gaan denken, wat is dat een gekke zin in vers 3. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Als ik lees van de dageraad, dan zeg ik, er komt een nieuwe dag. Nou, dat is niet zo moeilijk om daaraan te beginnen. Dat zijn de eerste letters die je op het crossword puzzel schrijft. Een nieuwe dag. Tot de oude Zacharias werd gezegd dat ons bezoeken zou de opgang uit de hoogte. Hier is sprake van zijn opgang. De opgang uit de hoogte. Dat is de zonde en gerechtigheid. onder wiens vleugelen er genezing is, zegt de profeet. De opgang uit de hoogte, die zal naar ons omzien. Om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en in schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. En dan zegt de profeet, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dat is het verbond van dag en nacht. Ik weet, morgen komt er een nieuwe dag. Dat weet ik zeker. Na deze zondag komt er een maandag. Zelfs een nieuw jaar. Ik ga heus niet slapen met de gedachte, morgen is er geen dag meer. Want dat is het verbond van dag en nacht dat eeuwig zal zijn, zegt de Heer. Nou, zo zeker. Zo zeker als de dageraad. Wij zijn er zeker van, er komt een nieuwe dag. En dan nu zijn we de tweede raad aan het oplossen. Hoe zeker is het? God heeft het gezegd. Jezus zou zeggen, amen, amen. Het moet zeker en waarachtig zijn. En hoe zeker? Nou, als de dageraad. En dan zie je die eerste stralen van de zon. Het doorbreken van die duisternis. En dan zijn we bezig de raadsels op te lossen van die duisternis. Onder de stralen van de nieuwe dag. In onze tijd. Ja, en dan ga je dat plateau verlaten voor de eindroute. Weet je, zo zeker als de dageraad, als die zon opkomt. En als de zon opkomt in onze harten, zegt Petrus. Als de morgenster verrijst in onze harten, dat is een ander beeld. Ja, als de zon opkomt, dan is het nog geen middag. Dan staat de zon nog niet in het zeniet. Dan staat hij nog niet op middaghoogte. Maar hij komt op. Het is een begin. Maar zo zeker als die opkomt, komt hij ook op zijn hoogtepunt. Daar kun je zeker van zijn. Kijk, als wij het licht zien van de komende zon, dan zeggen we nog niet, jongens, het is middag. Wij zeggen ook nog niet dat wij de volle stralen van de zon hebben. Maar wij weten zo zeker als de dageraad voor ons opgegaan is, zo zeker is ook zijn opgang. Zo zeker zal ook de middaghoogte komen. Zo zeker zal die op zijn veld komen te schijnen. En dat is onze vertroosting. Dan gaan wij hecht aaneengesloten de volgende route. Wij hebben de dageraad gezien. Wij hebben kennis genomen van Gods woord. Wij zijn veranderd. En nu zegt de Heer, nu komt er een nieuwe periode. Nou ga je naar de top. Nou ga je naar de middaghoogte. Nou ga je naar het volle licht. Nou zal het lam Gods dadelijk staan te midden van de 144.000 boven op de berg Sion. Het beeld van zijn geest. En Jesaja 58 zegt dan, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw wond zich spoedig gaan sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan. De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Dan zal de duisternis, in die duisternis zal uw licht opgaan. En de Heren zal u voortdurend leiden. Hij zal u in dorre streken, in die woestijn. Zal hij u verzadigen. En uw gebeente zal ik krachtig maken. En de uwe. En hoor dan goed. Als dat licht opgaat en we trekken verder. Dan zegt de profeet. En de uwe zullen de overoude puinhopen herbouwen. En dan zeggen we hier. Er is een tijd achter ons. En we hebben gestreden en we hebben gebeden en we hebben geloofd. En de Heer die zegt. En het zal gebeuren. Die tweede periode. Want die middagzon die moet nog komen. Jullie zijn kinderen des dageraads. Maar jullie moeten kinderen worden van de volle zon. Van de opgang der zon. En dan zul je de oude puinhopen die van eeuwen daar gelegen hebben, zul je herbouwen. De grondvesten van de vorige geslachten zult gij herstellen. Wat die profeten hebben gezegd. Wat die apostelen hebben gedaan. Die grondvesten wat Jezus de fundamentlegger, de uiterste hoeksteen heeft verricht. Dat ga je weer herstellen. Daar ga je weer op bouwen. En men zal u noemen herstellers van bressen. Herbouwers van straten. Die zon die komt. Want het is het verbond van dag en nacht dat eeuwig is. Die opgang van die zon kan geen mens tegenhouden. Die kan geen duivel tegenhouden. Hij heeft nog nooit kunnen tegenhouden dat die zon niet opging. Een knecht Gods die kon wel zorgen dat hij bleef staan. Maar nooit heeft hem iemand tegengehouden. Ik denk aan Jozua, u weet het wel. Zon staat stil. Te Gideon. Hij zei tot die zon blijf maar staan. Onder die, op die middaghoogte. En bij, als het nieuwe jaar komt, dan gaan we niet ons bezighouden met wat er niet geweest is in ons leven, maar wat er komen gaat in je leven. We zijn niet als de wereld. Want die wereld die wordt vergeleken met een branding en die baren die gaan heen en weer. En zo worden de mensen heen en weer geslingerd. Dan positief en dan negatief. En Jacobus zegt, en als je heen en weer geslingerd wordt, dan zou je van God niets kunnen ontvangen. Want je bent een baar der zee gelijk. Zo is je ik dan. Dan wil je weer eens het goede en dan wil je weer eens verkeerd. Nee, zegt de Heer, één kant op. Psalm 110 beschrijft dit. Beschrijft deze dageraad. In heilige feestdos. Rijst. Komt tevoorschijn uit de schoot van de dageraad. Als een nieuwe geboorte. De dauw uur jonge mannen. Dan zie je dat, wat er gebeurt. Het is als het ware die dageraad, die schijnt daar op de bergen en daar hangt een mist, daar hangt een dauw. En als die stralen erop schijnen, dan zie je die regenboog-effecten. Die heerlijkheid als die dauw gaat wijken. En wat merk je dan? Dan staat er een groep jonge mannen. Onder die schitterende zon. Uitgerust met pinksterkrachten. Zo heerst, zegt de psalmist, de Heer, te midden van zijn vijanden. Op deze wijze, door middel van die jonge mannen. Dat zijn de zonen van de dageraad. Zij stijgen ten hemel. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Zij zullen die berg bestijgen. Als ik Jesaja 14 lees, dan staat er van de duivel. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij zoon des dageraads? Merkwaardig. Die zoon van de dageraad heeft het niet kunnen houden. Hij is in de diepste duisternis teruggekomen. Hij is niet opgegaan, maar hij is naar beneden gegaan. Hij was een backslider, zeggen de Engelsen. Hij is, gaan afglijden. Hij is teruggegaan. Hier hetzelfde beeld dat hier in de gemeente gezegd is, er zullen leiders zijn die zullen teruggaan en die komen in dat dal. En dat werd gezegd in de diepe duisternis. Daar is de duivel in vooraf gegaan. Hij was ook een zoon des dageraads. En hij is uit de hemel gevallen. Als morgenster, gij zoon des dageraads. En gij overlegde het nog wel, want je had wel goede voornemens. Maar de goede voornemens, u kent het wel, die leiden ten verderven. De weg naar de hel is ermee geplaveid. En hij zegt, ik zal ten hemel opstijgen. Boven de sterren Gods mijn troon oprichten. En zetelen op de berg der samenkomst. Op die berg ver in het noorden staat er dan bij. Weet je wel, gezien vanuit Hebron, vanuit Bethlehem, ver in het noorden. Die berg. De noordelijkste berg van de zeven bergen waarop Jeruzalem ligt. Nou, daar ver in het noorden. Hij wilde daar ook bij zijn. Hij wilde ook op die berg Sion zijn. Maar op de berg Sion staat geen engel, want God neemt geen engel aan. Maar daar staat een mens. Daar staat het lam. En alle die om het lam zijn, die staan op die berg Sion. Er is maar één mens. Dat is Jezus Christus. Er is maar één kind van Abraham. Niet als van velen, maar één zaad. Als van ene. Jezus Christus en die van Christus zijn. En die bij hem behoren. De duivel heeft op die berg ter samenkomst willen staan, op die berg Sion. Hij dacht een zoon des dageraads te zijn. En hij is diep vernederd en in de afgrond zal hij terechtkomen. En daarom wil hij niet dat wij die berg bereiken. En daarom sleept zijn staart een derde van de sterren des hemels. En die wil hij ook nog in de afgrond erbij slepen. Want er is geen plaats voor de machten der duisternis op die berg Sion. Als Gods volk ontwaakt, dan staan wij in het licht. Het is de heilige berg, wordt hij genoemd. Een berg dus die afgezonderd is van de machten der duisternis. Schoon door haar verhevenheid. Een vreugde voor de ganse aarde. Om dat verkeerde beeld te gebruiken, de kerk, de gemeente is de kurk waarop de wereld drijft. Een voorbeeld van verkeerde beeldspraak, maar iedereen begrijpt het wel. Die berg Sion ver in het noorden, de stad van onze grote koning. En dan gaan we een derde beeld bekijken. Dat is ons meer bekend. En dan komt hij tot ons als de regen. En de oude Statenbijbel die zegt terecht, dan komt hij tot ons als de vroege regen en als de late regen, die het land besproeit. Zijn we hier dat vroeger maar weggelaten. Dat is ook een proces. Een proces van regen. Vroege regen, late regen. Een begin en een sluitstuk. De vroege regen en de late regen die het land vochtig maakt. En dan denk ik aan die Joas-profetie. Ja, regenstromen laat hij voor u nederdalen. De vroege en de late regen, zoals voorheen. Dat is de voor ons bestemde genade. En dan zie je weer hoe de christenheid gevallen is. Dan hebben ze het over dat dat land, Israël, dat dat weer bevochtigd wordt. En dat er zoveel nieuwe tuinen bij komen. En dat die mensen daar zo bezig zijn met hun sinaasappelenplantages en weet ik wat. Ja. Maar daar is de Bijbel niet mee bezig, want dat is een boek van, dat is een geestelijk boek. Dan zegt Jacobus, ik zal het maar vergeestelijken. Heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren, tot die tegenwoordigheid van Jezus Christus onder ons, zijn parousia. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands. En heeft geduld totdat het de vroege en de late regen heeft ontvangen. Dat is Jacobus. Maar die was dan ook apostel. En op die apostelen bouwen wij onze leer. En wij zeggen, zo moet het met ons ook gaan. De eerste druppels vielen in Israël. Toen Johannes de Doper sprak. Die hardheid van die farizeeërs, die dogmatische instelling. Dat zich vastklemmen aan het zichtbare. Aan uitwendigheden van tempel en van tempeldienst en van ceremonie. Johannes doorbrak het. En hij ging het verkondigen. Om de harten van de vaderen te brengen tot de kinderen. Ja, ja. Als je de orthodoxie hoort, dan moet je altijd naar de vaderen terug. Maar Johannes zegt, de vaderen moeten naar de kinderen. Dat is wat anders. Die vaderen moeten vernieuwen. De kinderen grijpen het. De vaderen hebben het niet gegrepen. Bij de vaderen was het vallen en opstaan. En meest vallen en struikelen. Maar door het overwinning kenden ze niet. En dan kun je merken hoe de vrome geesten bezig zijn als ze zeggen, terug naar de vaderen. Want de vaderen, dat was een en al puinhoop. Die hadden het niet. Maar hij zal voor zijn aangezicht uitgaan, Johannes de Doper. En toen kwam Jezus en heeft het evangelie van het koninkrijk gepredikt. Het evangelie van het koninkrijk. En toen kwam de Pinksterdag en dat was de late regen. De eerste regen die maakte de bodem week en daar kan het erin gezaaid worden. En de late regen die zorgt ervoor dat het rijpe vrucht draagt. Nou, op de Pinksterdag kreeg je de late regen. En dan zegt Petrus, dit is het. Wat de profeet Joël gezegd heeft. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Daar zien wij ook naar uit. De vaderen hebben in schraalheid geleefd. Die grond die werd niet week. Maar wij hebben die eerste regen ontvangen. Wij als volle evangelie gemeente, wij hebben het woord van Jezus weer gehoord. Onze kennis is vermeerderd. Weet je waar wij op wachten op te laten? Wij wachten op die doorstoot. Wij wachten op die middaghoogte. Wij wachten op die dag van de opstanding. Dan zie je hoe die alle drie, die raadsels, hetzelfde patroon hebben. Broeders en zusters, je bent bezig met een proces. Eerst een genezing, 2 dagen, innerlijk. Onzichtbaar, dan zichtbaar, de opstanding, ten derde dagen. En dan krijg je, zo zeker als de dageraad. Maar die dageraad, die geeft het volle heil niet. Maar die dageraad, dat is de voorspelling van de middaghoogte. En dan, we hebben de vroege regen. Ja, maar zegt de Bijbel, de vroege regen is niet voldoende. Wij zeggen niet, jongens, we zijn tevreden met wat we hebben. We zeggen, Heer, zend u spaderegen. Zoals de discipelen, die hadden die vroege regen. Maar toen die Pinksterdag kwam, toen zeiden ze, dat is het. En zo willen wij naar die top. Bij die top valt de spaderegen. Die spaderegen, zou ik gaan zeggen, die voert ons tot die top. Die geeft ons de kracht om die top te bereiken. En dan worden de dorstvloeren vol. Vol koren. En de perskuipen die lopen over van most en van olie. En wie krijgen dat? Een overblijfsel. Dat is altijd zo geweest. Velen hebben ontvangen de vroege regen in Nederland. Vele Pinkstergemeenten, daar zijn mensen gedoopt met de Heilige Geest. Die dorheid is bij velen geweken voor een nieuw evangelie. En toen had hun hart bereid moeten zijn om het zaad van het evangelie van Jezus Christus te ontvangen. En dat is niet gebeurd. Die leer van het Koninkrijk der Hemelen, die is niet verkondigd. En men zei wel, ik ben gedoopt met Gods Geest, maar men is niet verder gegaan. En dat zaad kon niet opwassen. Kijk, en dat is wat we nu zien. Een ontwikkelingsproces. Eerst het zaad, dan de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. En hoe komt dat volle koren in de aar? Alleen door de zware regen. Dat is de late regen. Dat is de boodschap die gebracht zal worden met vuur, met kracht en met gezag. Overal op de aarde verkondigd. Het is mogelijk gedoopt te zijn met de Heilige Geest en een ongeestelijk mens te zijn. We zitten niet voor niks in Korinthe te lezen. Met onze Bijbelstudies. Paulus zegt dat al die mensen die gedoopt waren met de Heilige Geest, jullie zijn nog vleeselijk. Jullie zijn nog ongeestelijke mensen. Jullie moeten vernieuwd worden in je denken. Je moet niet blijven bij die traditionele leringen. Maar het volk dat volhardt in mijn leer. En we weten dat de dagen boos zijn. En je zal een fantast moeten zijn als je zegt, nou, over een paar jaar dan komt de wereld er wel weer bovenuit. Want er is niemand die het gelooft. Er is een druk op de mensen, van een naderend onheil, een naderend verderf. Dat Jozef, die had de goede jaren gehad, en toen kwamen de kwade jaren. Maar weet je waar Jozef voor zorgde? Dat zijn schuren vol zaten. En toen die honger kwam, toen stond er, en de mensen van de hele aarde, die gingen naar Jozef toe om eten te halen, die hij bewaard had uit zijn schuren. Daar is het beeld van de gemeente. Hij wordt genoemd Safnat Paranea, de behouder des lands. De zonen God zijn de behouders van deze wereld, want God wil niet dat zijn schepping ondergaat. God wil dat zijn schepping herstelt. De boze wil vernielen en vernietigen. En de Heer zegt, en hier staat mijn volk. En je zal doen zoals Jozef. Ze hebben het opgezameld in de goede jaren, die dagen dat van herstel. En nu komt de verdrukking over de wereld, maar ze kunnen met volle handen kunnen ze het uitdelen. Het evangelie van het koninkrijk. De hongerigen komen om voedsel. De volheid komt. En zo gaan wij dat volgende jaar in. En dan mag er gebeuren wat er wil op deze wereld. We zeggen, maar voor ons gaat de zonde gerechtigheid op en die komt in zijn hoogste stand. En dat is nou ons geloof. Dat geloven we. Ik geloof dit. U ook? Dan gaan we met elkaar verder. Dan zullen we het ook met elkaar bereiken, broeders en zusters. En we laten het er niet bij zitten. En de tegenstand is groot. En wij moeten erkennen, we hadden ook verschillende dingen anders gewild. We hadden ook zieken willen genezen. En we hadden ook willen herstellen. En de Heer zegt, ga door. Want dat woord Gods is waar. En als je het volhardt, bereik je dit op. En als je dat zit, dan glijd je af. En dan kom je dan in het akelige duister. Want wij kunnen dit niet meer loslaten. Want als je het loslaat, dan heb je nog minder dan de mensen in de kerk. Want dan zeg je, dat kan ik niet meer geloven. Dan heb je niets meer. Dan ben je in een vacuüm, in een luchtledig. En daarom, er is maar één ding. Zegt de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En die zee, de Heer zegt, gaat er maar door. Loop er maar door dat vuur en door dat glas. Niet waar, een glazen zee van vuur. Loop er maar door, dwars door. En jij zal niet beschadigd worden, want je hebt Gods belofte en Gods woord en zijn geest. Amen. Heer, wij danken u dat wij een volk God zijn. Dat wij staan onder een God van hemel en van aarde. Heer, wij hebben elkaar willen bemoedigen op de levensweg. Heer, wij kunnen het zeggen niet dat wij het al reeds gegrepen hebben, maar wij gaan het grijpen. Heer, het ligt meer onder ons bereik dan de apostel Paulus. Wij roepen uw naam aan. Vader in de hemel, die ons Jezus Christus als voorbeeld hebt gegeven. U willen wij vasthouden op deze weg. En met elkaar als gemeente willen wij deze berg bestijgen. En we staan nu op het plateau. We zijn met blijdschap vervuld vanwege de dingen die gij ons reeds geschonken hebt. Van de vernieuwing van denken. Door de kracht van uw geest. Dat het woord Gods opengegaan is. En ons nieuwe perspectieven heeft geschonken. En nu wenden wij de blik omhoog. En we zien dat heerlijke licht van de stad Gods en van de tempel Gods. En we zien dat lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Te midden van een schare van 144.000. En we zeggen, Heer der gemeente, wij willen erbij zijn. Wij willen tot dat volk behoren. En wij willen de aarde loslaten. En de verlokkingen van deze wereld en de bezigheden. En al onze tijd die ons rest, die ons vrijkomt, willen wij gebruiken tot dat ene doel. Met elkaar te stijgen. Elkaar vasthoudende. Met elkaar verbonden. Door een lijn. Zodat als iemand struikelt, als iemand in de afgrond dreigt te vallen, dat hij ogenblikkelijk weer meegetrokken kan worden. Zo willen wij als gemeente verder trekken. Van heil tot heerlijkheid. Halleluja. Amen.